De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Arco Kraaienveld en Aline Huisman. Hun huwelijk wordt donderdag bevestigd door Dominic Emma Kempeniers. Deze dienst begint om 2:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Wij verheffen gemeente onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Wij zingen Psalm 5, de versen 1 en 2. Zullen de gemeente eerbiedig gaan luisteren naar de woorden van de heilige wet van de Heere. Vervolgens zingen we uit dezezelfde vijfde psalm de versen 4, 7 en 12. Daarna lezen we de heilige schrift uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, vers 49 tot en met 13, vers 9. Achtereenvolgens de wet des Heeren, het zingen van psalm 5, de versen 4, 7 en 12, en de schriftlezing Lucas 12 vanaf vers 49 tot en met vers 9 van het volgende hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. 12, we beginnen bij vers 49. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het alreede ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik gepest, totdat het volbracht zij? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Want van nu af aan zullen er 5 in een huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader. De moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder. De schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zeide ook tot de scharen, wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen. En het geschiet alzo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn. En het geschiet. Gij geveinsden, het aanschijn des aarden en des hemels weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doe naastigheid op de weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. En ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan totdat gij ook het laatste penningske betaald zult hebben. En er waren te diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis, een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom, en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.
Gemeente, we gaan de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. En dat niet alleen. We mogen de Heer ook danken. Danken met en voor onze broeder J. Beukers en zijn vrouw en kinderen, die vanwege een hartinfarct, het zoveelste al, begreep ik, in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. Onze zuster Kraaienveld Verveer heeft eveneens in het ziekenhuis gelegen. Dat was vanwege een beroerte en ook zij kwam weer thuis. Verder danken we de heren met en voor Peter en Priscilla Spruit Kleinjan. Ze werden verblijd met een 6e kindje, een dochter, Olivia. Laten we Gods aangezicht zoeken. We zongen, heren, mogen we ook daadwerkelijk doen. En laat het zo ook zijn. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. We zijn het Heere zo gewoon om, wanneer we samengekomen zijn in onze zondagse eredienst, om dan ook een ogenblik, ja meer dan een enkel ogenblik, ons te wijden aan onze gebeden. Om, Heere, niet alleen uw woord te lezen en de psalmen te zingen, maar ook tot u te gaan en te vragen, eerbiedig te vragen om een zegen, Heere, voor de dienst, voor uw woord, voor onszelf, voor onze kinderen. Opdat we niet tevergeefs naar de kerk gekomen zijn, Heere, maar dat we een zegen van u mogen wegdragen. En nu zongen we met de dichter, Heere, dat we dat eerbiedig doen. Laat het ook zo zijn. En eerbied toont zich in de vormen. Hoe we gekomen zijn, hoe we hier zitten, hoe we ons gedragen. Maar de Bijbelse eerbied, Heere, zegt ons iets van ons hart. En dan vragen we, wijd u ons hart aan u, Heere. Dat we ook werkelijk beseffen wat het betekent. Dat we hier zijn in deze dienst die we begonnen zijn met uit te spreken. Dat onze hulp en onze verwachting is van u, de grote en eeuwige God, die de hemel en de aarde schiep en die trouw is aan uw woord en die niet laat varen de werken van uw handen. En wij, Heere, ach, we zijn zwakke, nietige, zondige, verloren mensen. Ja, dan is er zeker wel reden om, wanneer we uw heilige naam aanroepen, Heere, om dat werkelijk eerbiedig te doen in het besef wie u bent en wie wij zijn. U, die geducht bent in vermogen, die de goddeloosheid niet verdraagt. U zult, o Heere, die het alles doorziet, de boze voor uw heilig ogen geenszins gedogen. Ook dat namen we op onze lippen. U zult de boze geenszins gedogen. En Heere, zo komen we. Het geldt van ieder van ons dat we zulke bozen zijn. Dat we zulke mensen zijn, Heere, die buiten u van nature leven. Afgesneden uit uw gemeenschap, die zich verzet hebben tegen u en uw dienst. Het was niet zonder reden, Heere, dat ons ook vanmorgen weer uw heilige wet is voorgehouden. Om in de spiegel daarvan te zien en om te erkennen, Heere, dat we al uw geboden overtreden hebben en dat we geen daarvan houden en dat we tot alle boosheid geneigd zijn. En dat we het dan ook verdienen, Heere, dat u ons als zulke bozen geenszins zult gedogen. En tegelijkertijd, Heere, mogen we u danken dat u ons spaarde. Ons, en als u ze ons gaf, onze kinderen. Zodat we met vandaag deze nieuwe week weer mogen beginnen. En dat we dat mogen doen hier in uw huis. Heere, dan is er alle reden om dat met schuldbelijdenis en erkenning van onze zonden te doen. Ga met ons, o Heere, niet in uw gericht. Want wie zal voor uw heilig oog kunnen bestaan, Heere? Geef dat we het maar doen met die dichter, die uit de diepte tot u riep: Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerken te zijn op de stem van mijn smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, dan ben ik er al niet meer. Dan ben ik een verloren mens. Wie zal voor u bestaan? Maar Heere, nu zijn we vanmorgen tot u en hier gekomen en we mogen ons tot u wenden met het gebed om genade. Want Heere, ook dat lezen we in de schrift, dat er bij u genade is. Dat u een God van menigerlei genade bent. En dat u een God bent die daartoe zelfs uw lieve Zoon naar deze wereld hebt gezonden. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wilt u dat grote, heerlijke, machtige genadewerk doen, Heere? Zoeken en vinden en zalig maken die verloren zijn. En dat geldt ieder van ons. Heere, en dan kent u ieder van ons ook. In de geestelijke gesteldheid waarin we ons bevinden. Misschien nog wel helemaal buiten u. Jawel, we zijn keurig kerkelijk en we zijn helemaal niet van plan, Heere, om de gemeente de rug toe te wenden. En we zijn voornemens om de rest van ons leven hier onder uw woord te zitten, maar we kennen u niet. O God, wilt u dat veranderen? Leg het gewicht van die dingen op ons hart. Want hoe riskant is dan ons leven, o God. Want eens zal er een dag zijn die de laatste zal zijn in ons leven. Dan zullen we voor uw heilig aangezicht gesteld zijn. En hoe zal het dan zijn? Hoe zullen we een heilig God kunnen ontmoeten? O, laat deze dag een grote in ons leven mogen zijn, Heere. Waarin de wending plaatsvindt. Waarin we onszelf leren zien in het licht waarin u ons stelt. En buiten u niet meer kunnen en u aanlopen, Heere. En dat het werkelijkheid wordt wat we ook zongen. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie naar mij om, o Heere, en wees mij genadig. En wanneer we in beginsel uw genade mogen kennen, Heere, wilt u uw kinderen doen groeien en toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Want alleen in hem is zaligheid. En zijn naam is de enige waardoor we moeten zalig worden. Maak zijn naam heerlijk onder de bediening van uw woord vandaag. En zo bidden we om uw tegenwoordigheid. Het zijn menselijke woorden die klinken, Heere, en het is zwak. Het is ook nog met zonde bevlekt in spreken en in luisteren. Maar als u uw werk doet, Heere, dan gaat u er dwars doorheen en dan raakt u ons hart aan. Van onze jongeren, Heere, van onze jongens en meisjes die het grote voorrecht hebben om op te groeien in de kring van uw verbond. Die het teken daarvan ontvangen hebben en die telkens en telkens weer onder dat woord mogen verkeren. En vanmorgen zult u het aan hen en aan ons allen zeggen. Als er niet het wonder van de bekering in je leven plaatsvindt. O jonge meisje, ik heb je er niet voor over. Ik mis je en ik roep je. En ik richt mijn woord tot je. Het zwaard zet ik je op het hart. En zo niet, dan zul je vergaan. Hoe mooi en goed het leven ook is. Gedenk ons dan. In uw trouwe gunst, Heere. Heb dank voor en met wat u gaf aan onze broeder Beukers. Wilt u hem nabij zijn. Zijn vrouw en zijn kinderen ook. Opnieuw moest hij ervaren, Heer, dat hij een zwak bestaan heeft. Ons hart en het haperde, maar hij mocht weer thuiskomen. Heere, wilt u geven dat hij het wonder mag kennen. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Heb dank voor uw trouwe zorg en voor uw sparende gunst. We danken u ook met en voor onze zuster Kraaienveld, Heere. Ze is al zo oud. En nu kwam daar die beroerte, maar ook zij mocht het ervaren dat u aan haar nog gedacht. Geef dat ze u niet kan missen, Heere, voor tijd en voor eeuwigheid. En laat ook deze ervaring haar leven aan u, voor het eerst of opnieuw, mogen verbinden tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van haar leven. We bidden u voor de kleine Olivia, voor Peter en Priscilla en hun andere kinderen. Wat een voorrecht, nieuw leven. Uit uw hand ontvangen. Heere, geef dat het meisje maar als een olijfboom mag groeien en vruchten mag dragen tot verheerlijking van uw naam en tot vreugde van haar ouders. Laat in dat gezin, Heere, de vrezen van uw naam mogen zijn. We bidden voor ouders en grootouders en voor allen in de gemeente die het voorrecht mogen bezitten, kinderen of kleinkinderen te hebben. We mogen ze bij u brengen, o Heere. En zo bidden we om uw zegen. Wilt u ons aanzien in uw trouw? Laat uw woord voortgang mogen hebben. We bidden het ook voor dominee Kempeneers, die vandaag zijn kleinkind mag dopen. Wilt u met hem en zijn vrouw zijn? Geef, Heere, dat zijn arbeid niet te vergeefs zal zijn in het midden van de gemeente van Barendrecht. Geef dat hij gedragen wordt door de gebeden. En wilt u zijn bediening heerlijk maken, tot eer van uw naam. Zo bidden we om uw zegen en alle zegen en zorg die ons leven kenmerken en verhoor ons in uw genade. Om Jezus wil. Amen. We slaan gemeente het enkele bladzij om in ons psalmboek. En we komen bij psalm 7. We zingen daarvan de versen 1 en 5. En straks na het amen van de prediking de versen 6 en 9. Nu 1 en 5. Straks 6 en 9 van de 7e psalm. Gemeente, we gaan vanmorgen luisteren naar een woord van de Heere Jezus. Zoals opgetekend in het Heilige Evangelie naar Lucas, het begin van het 13e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 5 vormen de tekst voor de prediking. Lucas 13, het eerste tot en met het vijfde vers, daar lezen we. En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem, hoofdletter, de Heer Jezus dus, die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent ge dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Meent ge dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Zover, geliefde gemeente. Zomaar enkele berichten uit de nieuwsmedia van de afgelopen week. U las het wellicht ook en zag misschien de beelden wel. Bijvoorbeeld dit. De Griekse kustwacht gooit asielzoekers geboeid in zee terug. Moslimrebellen plegen bruut geweld in Congo. Bij gevechten in de Gazastrook sneuvelen binnen 3 dagen zeker 12 Israëlische militairen en veel inwoners van Gaza. Amerika vreest een Russische ruimtebom. In het Afrikaanse Soedan woedt een verschrikkelijke oorlog met vele honderdduizenden slachtoffers. Gemeente, zomaar enkele willekeurig berichten uit enkele kranten. We lezen erover en we zien de beelden. En wat blijkt het gemeente waar te zijn? Heden nog, wat iemand ooit schreef, we leven in een bezeten en geschonden wereld en we weten het. Nou, als ik aan de jongens en meisjes vraag, sinds wanneer is het zo? Dan weten ze daar het antwoord wel op. En op catechisatie klinkt dan misschien wel dit antwoord: dominee, dat is sinds Genesis 3. En zo is het. Zo is het. Sinds Genesis 3 is de mens voor de mens een wolf en tegenover zijn schepper een opstandeling. Met Kain is het begonnen en tot op de dag van vandaag gaat het door. Een gemeente tot in onze eigen levenskring. Want ieder van ons is een kind van Adam. En dan is er ook nog dat schokkende leed van dichterbij. In diezelfde week, vorige week, een scooterrijder van 17 jaar overleden in Barneveld. En een enkele dag daarvoor een 16-jarig meisje uit Kootwijkerbroek, eveneens door een verkeersongeval omgekomen. Gemeente, we leven in een geschonden wereld en we weten het. Som het maar op. Etnische onlusten, oorlogen, droogte, straks wellicht weer in de zomer bosbranden, maar ook overstromingen, hongersnoden. Wat een ontreddering en nood, ver weg en dichtbij. Crisis op crisis. En dan spreek ik nog niet eens, gemeente, van de geestelijke crisis. Hoe dan ook, rampen in alle tijden. Ook in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. De zonde kwam in de wereld en in haar spoorde rampen en de pijn en de nood. Het schepsel zucht als in barensnood. En daar horen we over hier in Lucas 13. Een ramp. Een ramp in Jeruzalem. Twee zelfs. En dan komen de mensen met vragen. Of eigenlijk hun meningen. Hun kijk op de dingen. En de Heer Jezus hoort het. En in die omstandigheid gaat Hij spreken. En naar wat Hij dan zegt, zoeken we vanmorgen een ogenblik te luisteren. De boeteprediking van de Heer Jezus. Want gemeente, dat is het. De boeteprediking van de Heer Jezus. Twee dingen, heel eenvoudig. Wat er gebeurde en wat er zal gebeuren. De boeteprediking van de Heer Jezus. Wat er gebeurde en wat er zal gebeuren. Eerst de geschiedenis maar. Er is iets ontzettends gebeurd. De mensen in Jeruzalem hebben de mond ervan vol. Een terechtstelling op het tempelplein. Enkele Galileërs zijn er het slachtoffer van geworden. En die mannen uit Galilea, nou gemeente, dat waren niet zomaar enkele eenvoudige vrome pelgrims die naar Jeruzalem waren gekomen om te offeren. Nee, dat waren vrijheidsstrijders. Leden van de ondergrondse. Zeloten, zei men toen. Partizanen. Mensen die kennelijk tijdens het dagelijks offer op het tempelplein in opstand waren gekomen tegen de Romeinse bezetter. En het was ogenblikkelijk aan Pilatus gemeld, de landvoogd. En hij had op zijn eigen ruwe en wrede manier drastisch ingegrepen. Soldaten had hij erop afgestuurd en die hadden korte metten gemaakt, zelfs daarbij het altaar. Waar die onbesneden heidenen helemaal niet komen mochten. Maar uitgerekend daar hadden ze die Galileërs neergesabeld. Zodat hun bloed met het bloed van de offerdieren gemengd was. En wegvloeide in de richting van het Kidrondal. Nou, we kunnen ons wel voorstellen. Die gebeurtenis had veel stof tot praten gegeven onder de inwoners van Jeruzalem. En de gevoelens van verzet tegen de Romeinen, de bezittende macht van die dagen, die zullen er door aangewakkerd zijn. Maar dan zijn er ook nog andere gedachten die de mensen bezighouden. Over de achtergronden, want hoe moet je dat nu beoordelen? Wie stonden er nu in hun gelijk? Die mannen uit Galilea of Pilatus en zijn soldaten? En ze gaan daarmee naar de Heere Jezus. De mensen zijn benieuwd hoe hij tegen dit geval aankijkt. Hij komt immers zelf ook uit Galilea. En onder zijn discipelen is er toch ook één die Zeloot wordt genoemd. Simon Zelotes. En had hij zojuist niet gesproken over de tekenen der tijden, over het verstaan van de dingen? Zou hij dan misschien toch de Messias zijn die in de wereld komen zou? Zou hij dan nu toch eindelijk het volk komen verlossen uit de hand van de bezetter? Zou dan de glorieuze doorbraak van het koninkrijk van God op aarde komen door hem, Jezus van Nazareth? Wat denkt hij van dit geval? Hoe ziet hij ze, die vrijheidsstrijders? Is hun verzet te waarderen of niet? En zo gemeente, zo komen ze met hun vragen bij de Heer Jezus. Ze willen wel eens weten hoe hij er tegenover staat, wat hij ervan denkt. Maar ondertussen beseffen ze niet dat ze met hun eigen vraagstelling hun plaats ten opzichte van deze dingen ontmaskeren. Gemeente, ze staan op een toeschouwersplaats. Ze oordelen en ze redeneren en ze filosoferen, maar zelf blijven ze buiten beeld. Hun eigen leven heeft er kennelijk niets mee te maken. En dan is er nog die andere gebeurtenis, ongeveer in diezelfde tijd, ook in Jeruzalem. Een ongeval, Waarschijnlijk een bedrijfsongeval, een ongeluk bij de aanleg van de Jeruzalemse waterleiding, waarbij 18 bouwvakkers onder het puin van een instortende toren of een torenmuur terechtgekomen zijn en bedolven zijn. En dan komen opnieuw de vragen. Is dat dood door schuld? Deugde die steiger misschien niet? Waren ze onvoorzichtig geweest? En hoe ligt dat met de diepere achtergronden? Nou gemeente, de Joden wisten wel dat de heidenen in zulke gevallen spraken over het noodlot. Over de grillen van godin Fortuna, die naar haar goeddunken beschikt over het lot van de mensen. Het noodlot dat plotseling kan toeslaan. En die altijd machtiger is dan jij bent. En die je zomaar kan treffen. Zomaar, omdat zij dat wil. Fortuna. Voor wie je altijd op je hoede moet zijn. Maar die je toch niet kunt ontlopen. Dat was de heidense manier. Van waaruit de Grieken en Romeinen antwoord gaven op hun levensvragen. Maar van die wijsheid, die dwaasheid is, is Israël gelukkig verlost. Dat wisten ze wel. De God van het verbond, heeft aan hen onderricht gegeven hoe deze dingen bij hem liggen. Gericht en oordeel, ja, dat wisten de Joden wel. Die hebben alles te maken met zonde en schuld. En met zijn toorn over de zonde. En de openbaring van die toorn is geen willekeur. Geen grimmigheid van ene God voor wie je angstig op je hoede moet zijn. Nee, zo niet. Nee, dat weten ze. Onze God is een God die rechtvaardig straft. Zijn oordeel gaat over allen die van zijn wegen afwijken en die in zijn paden niet gaan, omdat de Heere heilig is. Omdat hij het aan Israël had gezegd. Ja, dat wisten ze wel. Wees heilig, want ik ben heilig. En ze kenden de psalm. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo zullen ze gewis voor mijn straffen beven. Ja, ja, dat alles, dat stemde ze gretig toe. En ze wisten het wel. En ze kenden de geschiedenis wel. De tijden van de richteren bijvoorbeeld, dat het volk het zo erg had gemaakt, dat de Heere dat volk tuchtigde zwaar. Maar gemeente, wat doen deze Joodse mensen? Die mensen die hier in Lucas 13 op de Heere Jezus afstappen. Gemeente, ze doen wat u en ik ook dikwijls doen. Ze gaan dat wat ze in de synagoge geleerd hebben. Ze gaan dat wat wij onder de prediking van het woord, gemeente, horen en opmerken. Weet u, ze gaan het toepassen op een ander. Niet op zichzelf. En ze gaan het ook nog een keer omkeren. Ze zeggen, er is iets vreselijks gebeurd in die moord op de Galileërs. En bij die mensen die onder die muur van Siloam terechtgekomen zijn. Wel, dat zal dan wel Gods straf op de zonde van die mensen zijn. Zo redeneerden ze. Zoals bijvoorbeeld de vrienden van Job het ook deden. Die meenden dat Job, die zo bijzonder gestraft werd, zo dachten ze, toch wel een groot zondaar zou zijn. En zelfs de discipelen van de Heer Jezus zeiden ook zoiets toen ze die blind geborene zagen. Wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, zodat hij blind geboren werd? Wel, volgens deze beschouwing moesten ook die Galileërs en die omgekomen bouwvakkers wel vreselijke zondaren zijn. Wel nu gemeente, zo stappen ze op de Heer Jezus toe. In welke hoedanigheid? Met welke houding? Gemeente, die van afstandelijke toeschouwers. Mensen met een mening. Met een standpunt. Jawel, heel orthodox. Rechtzinnig. Ze wisten, onze God is een verterend vuur, zeker wel. En ze stemden het toe. Maar gemeente, wij doen het ook. Toch? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En niemand van ons is het ermee oneens wat de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft. De bezoldiging van de zonde is de dood. En ook het verdriet en de pijn en de rouw. Maar wat doen deze mensen? Gemeente, ze maken van de waarheid die ons, toen de Jeruzalemmers, en vandaag wij, die ons met onze schuld en nood bij de Heere wil brengen, ze maken er een algemene waarheid van. Ze weten het wel, ja, vooral als het anderen betreft. En ze zeggen het in een gladde redenering. Je weet toch wel dat dat allemaal bij God vandaan komt. Het wordt je niet van mensen aangedaan. En ze meenden, hoe groter het lijden, des te groter is de zonde geweest. Heer Jezus, dat bent u toch wel met ons eens? En ze blijven als een toeschouwer aan de kant staan. En hun eigen leven heeft er kennelijk helemaal niks mee te maken. Gemeente, mag ik zoeken dit op uw hart te krijgen? Mag ik u vragen om in de spiegel te zien? Ik begon zojuist met een aantal dingen te citeren uit de nieuwsberichten van deze week. We lezen ze elke dag. We zien de beelden wellicht ook. En trouwens, het kan nog heel wat dichterbij komen. Als iemand uit de straat plotseling overlijdt. Of iemand die je heel goed kent, een ernstige ziekte krijgt. Wanneer we horen en elke dag weer opnieuw vernemen van allerlei noden en zorgen en rampen en verdriet. Lieve gemeente, wat doet het ons? Waar brengt het ons? Leren we het echt verstaan als een sprake van boven? Als een roepstem van de Heere, heel persoonlijk aan u en aan jou gericht? Wees eens eerlijk. Wees eens eerlijk. Heeft het je wel eens stilgezet? Kwam u erdoor tot inkeer? Heeft het je, en daar zal het straks over gaan, heeft het je tot bekering geleid? Of heb je er wel een verklaring voor? Nou gemeente, dat is de veronderstelling hier in Lucas 13. In deze, ja, toch wel korte, maar aangrijpende geschiedenis. In wat de Heer Jezus antwoordt, verstaan we dat hij hun harten doorziet. Zouden die Galileërs soms groter zondaars zijn geweest dan wij zijn? En die 18 op wie de toren van Siloam viel? Jawel, zeggen ze in Jeruzalem, ze waren groter schuldenaars dan wij zijn. Anders was dat niet gebeurd. Gemeente, wat is dat voor een houding? Wel, weet u, dat is mijn oerzonde. Dat is mijn hoogmoed. Dat is wanneer ik mezelf weiger te leren kennen zoals God mij kent. Zoals zijn licht over mijn leven gaat. En als het anders wordt. Als het anders wordt. Wel gemeente, als je het thuis krijgt. De noden en de zorgen en de rampen in de wereld of heel dichtbij. Wel gemeente, dan ga je iets zien van de langmoedigheid van de Heere, van zijn geduld. Dan wordt het je een wonder dat het mij niet getroffen heeft, dat ik er nog mag zijn. Die twee jonge mensen in Barneveld en Kootwijkerbroek, ze hebben geen van beiden de leeftijd van 18 behaald. En jij bent het wel. En je mocht dit jaar nog slagen ook. Hoe leer die dingen. Heb je er oog voor gekregen? Voor het wonder. Het wonder dat de Heere in jou en in uw leven schenkt. Nogmaals, als dat binnenkomt, dan krijg je oog voor de langmoedigheid en de trouw van de Heere. Dan wordt het een wonder, want dan is niet die ander de zondaar. Maar dan ben ik het. Dan ben ik het. Dan ga ik mezelf leren zien zoals de Heere mij ziet als een verloren mens. Gemeente, zoals we het gezongen hebben in die vijfde psalm. Het was nadat we de heilige wet van de Heere gehoord hebben. En toen zongen we het. Gij, hoe heb je het gezongen? Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. En als ik nou eens zo'n goddeloze ben, en ik ben het, en ik ga het voor de Heere erkennen, gemiddeld dan wordt het een wonder, dat de Heere mij tot heden toe wel verdraagt. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het aldoor ziet, de boze voor uw heilig ogen, geen zins gedogen. En tot heden toe mag ik er wel zijn. Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan. Wel, wat er gebeurde, dat was het eerste. En dan dat tweede. Daar gaat de Heer Jezus over spreken. Wat er zal gebeuren. Dan gaan we luisteren naar het vervolg van de tekst. De Heer Jezus, gemeente, gaat die vragen stellen als die redenerende mensen van antwoord dienen. Maar hij doet niet mee met hun gladde redenering. Hij laat zich niet verleiden tot allerlei vrijblijvende discussies. De Heer Jezus vraagt het. Ik zeg u. Meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al die Galileërs omdat ze zulks geleden hebben? Of die 18? Of welke de toren in Siloam viel en ze doodde? Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Denk je dat? Denk je dat? En dan ziet de Heer Jezus, gemeente, de mensen in de ogen. Geloof dat maar. Geloof dat maar. En hij zal zijn stem verheven hebben. En hij zal zijn arm hebben uitgestoken. En zijn vinger wezen in de richting van die mensen die pal voor hem stonden. En hij zegt het. Nee! Nee! Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. En nog een keer. Nee, maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Wat doet de Heer Jezus hier? Wel, gemeente, hij trekt ze uit hun toeschouwersrol en hij zet ze voor het aangezicht van de heilige God. Dat is het werk van Christus. Dat is het werk van Christus. We lazen niet alleen Lucas 13. Maar we begonnen te lezen gemeente Lucas 12. Als het over de Heer Jezus gaat. Wat is je beeld? Wat is je beeld van hem? Denk toch niet dat zijn bediening al te lievig en te zoetsappig was. Meent gij, zegt hij. Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik, maar veel meer verdeeldheid. Ja, zeg je, maar de Heer Jezus is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? Hij is toch de zaligmaker? Hij komt toch om te verlossen van het kwaad? Om genade en zaligheid te schenken? Jawel, jawel. Maar hij komt, gemeente, allereerst om ons kalme, rustige, vredige bestaan door elkaar te rammelen, als ik het zo mag zeggen. Zoals hij op dat tempelplein in Jeruzalem deed. de godsdienst te ontmaskeren en om te doen zien dat we te maken hebben met een heilig God, voor wie de zonde, de ongerechtigheid, maar ook de eigen gerechtigheid niet kan bestaan. Gemeente, als ik het samenvat. De bediening van de Heere Jezus was om een mens, een zondig, een verloren mens, te plaatsen voor het aangezicht van de heilige God. En niet in het algemeen, niet over een ander, maar het is, zoals het in de middeleeuwen wel gezegd werd, toen de theologen vooral Latijn spraken. Toen zeiden ze, tua res agitur. Misschien kun je het wel vertalen. Het betekent, die zaak gaat u aan. Gemeente, als je in de kerk komt, vorige week, en als de Heer het geeft nog vele keren, maar ook vandaag, dan is de pijl gericht op u en op jouw hart. De heilige God, gemeente, en dan grijp ik al vooruit. De heilige God heeft jou en u er niet voor over dat je verloren gaat. Daarom ontmaskert hij je, je stille en je vrome en je godsdienstige en je orthodoxe en je rechtzinnige bestaan. En hij neemt je bij je schouder en hij schudt je door elkaar en hij zegt, weet je wel wie God is? En weet je wel wie jij bent, wie u bent? Gemeente, het is heel wat om naar de kerk te komen. Want wat de Heer Jezus hier doet, dat moet elke zondag de prediker steeds weer doen. Gemeente, en uw eigen dienaar doet dat. Daar ben ik hartelijk van overtuigd. Maar beseft u het, dat hij het doet? Wat dan? Onder de bediening van het woord van God, gemeente, worden we voor God gesteld. Voor zijn rechterstoel. Voor zijn heilig aangezicht. Was dat ook niet de boodschap van Paulus aan de Korintiërs? Wij zijn dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Wel, dat doet de Heer Jezus ook. Hij kijkt de mensen recht in hun ogen. En hij ziet ze dwars door hun binnenste aan. Ze zijn geheel transparant voor hen. En hij zegt tegen de Jeruzalemmers met hun redeneervragen. Hij zegt, redeneer niet over anderen. Maar laat het tot je doordringen. Als je je niet bekeert, zo zul je allen desgelijks vergaan. Gemeente, zo dichtbij komt het. En dat deed hij niet alleen in het vrome Jeruzalem. Maar je moet in dit verband Matthäus 11 er eens bij nemen. Dat deed hij ook in de steden van Galilea. U kent de geschiedenis misschien wel. Waar de Heer Jezus misschien nog wel langer tijd verkeerde dan in Jeruzalem. Daar woonde hij. Hij woonde in Capernaum. En ik kwam in Bethsaida. En ik kwam in Gorazin. Hij zegt tegen ze, weet je het voorrecht wel? Je bent tot in de hemel verhoogd. Want ik was in je midden. Ik, de gezant van Gods wegen. Maar je hebt je niet bekeerd. Hetzelfde woord als wat hier in Lucas 13 wordt genoemd. Je hebt je niet bekeerd. Wee u Gorazin. Want als in Tyrus en Sidon de krachten waren geschiet die in u geschiet zijn, ze zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Je bent tot in de hemel verhoogd en je zult tot in de hel toe nedergestoten worden. Bekering. Wel, dat zegt de Heere Jezus hier. Hij confronteert hen met de diepste ernst. En hij legt het allergrootste gewicht op hun hart. Als je je niet bekeert, dan zul je vergaan. En dan zul je op gelijke wijze vergaan. En dat is nogal wat. Die Galileërs, ze werden doorstoken met het zwaard van Pilatus. En die mensen, die bouwvakkers, ze werden verpletterd onder het gewicht van die muur. Wel, zegt de Heer Jezus, Zo zul je vergaan als je je niet bekeert. Je zult vergaan door het zwaard van het woord en van de Heilige Geest. En je zult verpletterd worden onder het gewicht van de gerechtigheid en heiligheid van God. Ooit, ooit, als de Heere zal opstaan tot de strijd en als hij zijn haters wijd en zijd verjaagt, verstrooid zal doen zuchten. Gemeente, de Heere Jezus, hij wil de Jeruzalemse mensen weg hebben. Weg. Weg uit hun eigen gerechtigheid. Uit hun zelfgenoegzaamheid. Uit hun zelfhandhaving. Hij wil ze doen opschrikken uit hun dommel. En hij zegt het. Onze God is een verterend vuur. Wel, gemeente, dat wordt ook verwacht. Dat is de roeping. De roeping die de Heer op het hart van zijn dienaren legt. Om eerlijk om te gaan met de gemeente. Ik noemde zojuist Paulus. Paulus die het schrijft aan de Korintiërs. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. En gemeente, die scherpe woorden van hem, tegelijkertijd hartelijke uitnodiging, een roeping om je met God te laten verzoenen. En dan noemt de apostel, gemeente, twee motieven. Dan zegt hij allereerst dat hij het zegt vanwege de liefde van Christus. Vanwege de liefde van Christus. Die liefde van Christus die in zijn eigen hart was ingedaald. Hij die zelf als een vuurbrand uit het vuur was gerukt. Hij die op de weg naar Damascus in de confrontatie met de Heer Jezus Christus in het stof moest vallen voor hem. Maar in die weg het moest ervaren. Dat het uit louter ontferming en liefde was. De liefde van Christus was in zijn hart geopenbaard. En die liefde van Christus, gemeente, die dreef hem. Die dreef hem om de Korintiërs en allen tot wie hij het woord van Christus richtte te confronteren met de werkelijkheid van hun verloren bestaan. Het was vanwege de liefde van Christus. Maar dan zegt hij er ook bij. Wetende de schrik des Heren. Dat betekent wetende hoezeer de Heere te vrezen is. Wel nu, daarin is hij een getrouwe volgeling van de Heere Jezus. Die het zegt, als je je niet bekeert, zo zul je desgelijks vergaan. Gemeente, wat blijkt hieruit? En ik mag het toch wel zo zeggen. Dat de Heere Jezus, en het geldt heel persoonlijk, dat de Heere Jezus, ja, dat de Vader in de hemel je dodelijke dag niet begeert. Is dat geen evangelie? Oh, het komt vanmorgen in een scherp gewaad, zeker. En misschien zegt u het wel, nou moet dat nou zo? Dan preekt die dominee hier één keer, maar is dat dan de boodschap? Gemeente, het was de boodschap van de Heere Jezus. En het moet het vandaag ook zijn. Maar dat zwaard dat Christus hanteert is gedoopt in zijn bloed. Hij begeert jou en uw dodelijke dag niet. Was dat Dominicanus die het de laatste keer dat hij op deze kansel stond zei. De Heere mist je. Gemeente, dat is het. De Heere mist je. En als hij nou in Barendrecht, ik ga er niet over. Maar als hij nou in Barendrecht jonge mensen ziet. Jongens en meisjes. Of broeders en zusters. Die al zoveel jaren onder de bediening van het woord verkeren. Onder dominee Kempeneers, onder dominee Visser. En allen die hier in Barendrecht het woord bediend hebben, gemeente. Die het woord terecht gesneden hebben. En je bent nog steeds toeschouwer. Begrijpt u het? Als het nog steeds buiten je leven is. Als je het nog steeds kunt houden buiten hem en buiten Christus. En je gaat gerust je weg. Gemeente, dan koers je aan op een dodelijke dag. Dan koers je aan op het oordeel. En dan zal het gelden. Dan zal het Tyrus en Sidon en Sodom verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Dan bij u. En bij jou. En vandaar is het. Vandaar is het. Dat de Heer Jezus het tot twee keer toe zegt. Als je je niet bekeert. Dan zul je desgelijks vergaan. Nou zegt u maar. Wat is dat dan? Bekering. En hoe doe ik dat dan? Misschien zijn er wel onder ons die toch op hun manier ernstig leven. En daar toch wel ernst mee maken. En het op een bepaalde manier zoeken. Wat is dan bekering? Bij de voorbereiding van deze preekgemeente dacht ik na. En kwam ik terecht bij zondag 5. Zondag 5 van de catechismus. En nu wens ik dat dat u en jou voor het eerst of opnieuw eens op je hart gelegd is. Aangezien we dan, en dat is het toch. Aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er nog enig middel om deze welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. Ligt dat nou op je hart? Ligt dat nou op je hart? Ben je op deze manier, gemeente, ook weggerukt uit de toeschouwersrol? En gaat het om jou? Hoe zal ik voor de heilige God bestaan? En wat is dan het antwoord van de catechismus? Scherp. Scherp. Ontmaskerend. God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Er moet betaald worden. Ik sta in de schuld. En wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Wie? Nou gemeente, dat is de weg der bekering. Dat is de weg der bekering. Als dat mij zo bezighoudt. Als dat mij zo dringt aan de genadetroon van de heilige God. Dat het mijn gebed is, Heere. Ik zal hier blijven liggen. Ik zal aan uw voeten blijven liggen, Heere. Totdat ge op die wezenlijke persoonlijke vraag mij antwoord hebt gegeven. Gemeente, dan verzeker ik u. Dan verzeker ik u van Gods wegen. Zo'n bidder zal God niet laten staan. Dat is de bekering. Denk aan die jongste zoon. Die daar bij de varkens zat. Jongens en meisjes, ze bekenden hem wel. Daar zat hij. En toen ging hij het zien. Toen ging hij aan zijn vader denken. Hij had zijn vader verlaten. Maar toen ging hij aan zijn vader denken. Toen kreeg hij warme gevoelens aan zijn vader. En hij wist. Mijn vader is een liefhebbende vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen mijn vader. En ik zal terugkeren. En metterdaad deed hij het ook. Gemeente, dan kun je niet op je plaats blijven. Dan moet je zijn bij hem. En dan kun je het je niet meer permitteren. Om buiten wie te blijven. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Om hem te kennen. De Heer Jezus Christus. Tot zaligheid. Gemeente, ik moet gaan afronden. Maar laat ik dat dan nog zo doen. Laat ik dan nog wijzen op het vervolg van deze geschiedenis. Want de Heer Jezus, hij gaat het uitleggen. Hij gaat die roepstem, gaat hij als het ware toepassen. Hij gaat een gelijkenis uitspreken. En dat heeft alles te maken met datgene wat we tot nu toe hoorden. Dan was er een man die een vijgenboom had. Geplant in een wijngaard. Die vrucht zocht. En die niet vond. En die zei tot de wijngaardenier. Zie, ik kom hier nou 3 jaar al. En ik zoek vrucht op deze vijgenboom. En ik vind ze niet. Opnieuw gemeente, scherp. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde? Maar die wijngaardenier antwoordt en hij zegt. Heer, laat hem nog dit jaar. Totdat ik hem gegraven, om hem heen gegraven. En mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Hebt u uw leven al leren kennen als een vruchteloos bestaan? Terwijl je weet, God heeft recht op mijn leven. De Heere heeft recht op de vruchten van mijn leven. En als er geen vruchten zijn, dan geldt het. Hak hem om. Waarom beslaat hij ook een onnut de aarde? Lees gemeente dat gedeelte dan eens en doe dat vanmiddag maar eens. Doe dat vanmiddag maar eens. Lees dat dan maar in het licht van Johannes 15. Want daar zullen we vanmiddag in de prediking weer stilstaan. Vruchten? Bij mij vruchten? En zo niet, dan zal ik vergaan? Wel, zegt Christus. Als je mij zoekt. Als je tot mij komt. Als je buiten mij niet meer kan blijven. Wel, dan zal het mijn werk zijn. Dan zal ik je maken tot een vruchtbare rank. En dan zal ik zorgen voor de vruchten. Wel nu gemeente. Vliet de toekomende toorn. Vlucht tot hem die zijn armen uitstrekt. En die het zegt, ook vanmorgen. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan is er maar één weg. En dan is er maar één naam. En dan is er maar één toevlucht. Deze. Wie in de Zoon gelooft. En zich tot hem bekeert. Die heeft, die ontvangt en die heeft het eeuwige leven. Maar wie volhardt in ongehoorzaamheid. Wie de Zoon ongehoorzaam is en blijft. Die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Lieve gemeente. In Christus naam. Het hoeft niet. Amen. zullen de Heere danken en bidden. Heere, wat zijn dat toch aangrijpende dingen. Ook wat we zojuist weer zongen. Dan gaat het over u, Heere. Dat u uw glinsterend wraakzwaard wet. Dat u uw boog kromt en spant. En pijlen schiet. Heren, misschien, het zou zomaar kunnen. Het zou ook helemaal niet vreemd zijn. Dat er vanmorgen jonge mensen waren en zijn. Of ouderen die zeggen maar. Is de Heere dan zo'n God? Is hij dan zo wraakzuchtig? Heren, we brengen het maar bij u. U zegt het. U zegt het, Heren. Opdat we de toekomende toorn zullen ontvlieden, toch? Leg dat dan maar in ons hart. Wilt u dat maar geven, Heren? Dat we beseffen dat u de werkelijkheid van ons verloren leven ons voor ogen stelt. Opdat we tot ons behoud de toevlucht zouden nemen tot hem. Tot hem, Heren. Die de zaligmaker juist van zulke zondaren is. Om buiten hem niet te blijven. Maar hem te kennen tot zaligheid. Niet hebbende een eigen gerechtigheid. Verlos ons ervan. Alsjeblieft, Heren. Verlos ons ervan. Maar ontvangende de gerechtigheid die hij heeft verworven. En dan is het, jawel. Dan is het door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. We danken u, jawel toch, we danken u voor deze dienst en vragen om uw zegen. Het werk van uw eigen heilige geest, Heere, die de woorden toepast, die ze op ons hart legt, zodat we ze meenemen. En dat de prediking van uw woord, waarin we als voor uw aangezicht gesteld zijn, ons brengt aan uw genadetroon, Heere. Waar u zaligheid en ontferming toont en genade schenkt aan onwaardigen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang. gemeente, uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.